Ja. Goedenavond. Als u allen plaatsen zou willen innemen. Het is 8:00. Verzoek aan de bode om even de deur te sluiten. Allen hartelijk welkom. Ik open hierbij de vergadering van de Raad van de gemeente in Alo. Alle aanwezige leden van harte welkom, steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de pers, ambtelijke ondersteuning en belangstellenden, ook de luisteraars via Tinalo Lokaal en de kijkers via internet, van harte welkom. Van harte welkom bij deze laatste inhoudelijke raadsvergadering van deze periode. We hebben zo'n... Ik was alweer een stap verder. Ik zag meneer Kloos verschrikt kijken, want die heeft de 16e nog wat...
Ik dacht, want dan moet ik dat missen in deze maanden. Dat kan niet.
Ik dacht wel weer te ver. Maar dat had te maken met de presidiumvergadering waar we net mee bezig waren. En we hadden de 16e daar al doorgenomen. Jammer dat u daarbij niet aanwezig was. Maar, goed dat u ook al een slechte weer getrotseerd heeft. Werd mij net nadrukkelijk door de pers gevraagd om de vergadering kort te houden, zodat ze weer snel naar huis kunnen en hopelijk geen last krijgen van... En wij luisteren altijd goed naar de pers, dus... Ik heb berichten van verhindering. Wethouder Frieling heeft zich afgemeld. En bericht van verhindering wegens ziekte, mevrouw Van den Berg, haar hersenschudding is toch wat hardnekkiger als dat zij in eerste instantie had vermoed. En ook de heer Van Monbergen heeft zich ziek gemeld, via deze weg uiteraard allebei van harte beterschap. En vanmiddag is ook wethouder Kosmeijer wegens ziekte afgehaakt. Het waard rond. Nou, de heer Kosmeijer heeft mij gezegd dat hij het aan de partij zou melden. Goed, tot zover de opening. Vaststellen van de agenda. Ik geef graag als eerste even mevrouw Brinkman het woord. Zij wil graag even iets vertellen over agenda punt 9. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan wat dat betreft de wens om het kort te houden, kan ik in ieder geval in die zin aan meewerken dat inderdaad op het punt 9 van de agenda ons notitie over ouderenbeleid staat. We hebben inmiddels begrepen dat een groot aantal fracties het moment waarop we deze notitie aanbieden, zo vlak voor het afscheid van deze raad, nog ongelukkig vinden. En omdat we de inhoud van de notitie te belangrijk vinden om die door een discussie over het tijdstip naar de achtergrond te laten verdwijnen, willen we daar voorstellen om de notitie nu alleen aan de raad aan te bieden en straks zo snel mogelijk op de agenda van de nieuwe raad te zetten. We hebben begrepen dat meerdere fracties het onderwerp belangrijk en urgent genoeg vinden om het hoog op de agenda te zetten, dus daar hebben we alle vertrouwen in. Tot zover.
Betekent dus wat u betreft dat het agendapunt afgevoerd kan worden? Voor
dat klopt,
agenda.
Ja.
Akkoord. Je zou bijna zeggen, het is de laatste vergadering, maar dat even terzijde. Verder nog voor de vaststelling van de agenda. Eén van u het woord. Voor wat betreft agendapunt 8... En agenda punt 11a ben ik namens het college woordvoerder in overleg met het presidium. Is gezien de verwachte bijdragers van de verschillende fracties het niet noodzakelijk geacht dat ik het voorzitterschap overdraag. Dus we zullen gewoon in dezelfde setting de vergadering voortzetten. Zo de agenda vaststellen. Aldus. Dan de vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 januari 2010 en het vaststellen van de actielijst. Even los van een taalkundige bij agenda punt 11, waar het laatste woord staat nu voorstel en dat moet volgens mij zijn voorstel. Iemand daarover het woord? Al dus vaststellen. Akkoord. Voor het vragenrecht hebben zich geen raadsleden aangemeld. Gaan we over naar agenda punt 5. Het spreekrecht, ook daar hebben zich geen burgers aangemeld. Ik wil even kijken naar de heer Kloos. We hebben vanavond toch niet zo'n strak agenda. U zit even verbaasd te kijken. Maar ik meen dat wij vanmiddag overleg hebben gehad via de mail over vragen die door u gesteld zijn. En het overleg wat nog moet gaan plaatsvinden met het Corso-bestuur. En de toezegging dat wij op hele korte termijn schriftelijk op die vragen terugkomen.
Nou, ik had u teruggemaild, voorzitter. Het is me blij dat u het toch even noemt. Dat we in ieder geval wel aan de orde hebben gesteld. En daar gaat niet mee, maar ik denk dat er meer fracties dat hadden gewild. Maar het gaat ons erom van, ik stond wel verbaasd op het antwoord. Want u geeft eigenlijk aan omwille van dat de vragen te lang waren, had u meer tijd nodig. Nou, ik heb in ieder geval het G4 gemaild, dat die bijeenkomst, mag ik aannemen dat we de data krijgen wanneer die volgende week zal plaatsvinden. En dat deze week nog de beantwoordingen komen.
Voorzitter, u spreekt voor, dit is een gesprek, dit is voor mij heel raadslachtig. Kunnen jullie dat verklaren?
Ja, ik kan nog even kort toelichten. De heer Kloos heeft vanmiddag een stuk tekst met een vijftal vragen ingediend over Corso-plaatsen in Eelde. Nou, daar is de laatste tijd met enige regelmaat correspondentie over geweest. Er zijn vragen over gesteld, er is ook in de pers wat publiciteit over geweest. En het leek mij als voorzitter van de Raad goed om die vragen hier vanavond niet de revue te laten passeren. Zeker omdat de verantwoordelijk wethouder in deze, de heer Kosmeijer, op hele korte termijn met het Corso-bestuur overleg heeft over alle Corso-opbouwplaatsen. En dat na dat overleg wij ook een reactie kunnen geven op de vragen die gesteld zijn. Dus mijn voorstel in de richting van de heer Kloos was vanmiddag, laten we die vragen vanavond niet mondeling behandelen. Punt 1, is het vrij tijdrovend gezien het aantal vragen? En punt 2, kunnen we dan vollediger een antwoord gaan geven? Akkoord? Dan naar het spreekrecht hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht en daarmee vervalt ook agenda punt 6. Gaan wij over naar de behandeling van agenda punt 7. Het concept groene dorpenplan, voorheen groenstructuur, en het gevraagde besluit is instemmen met de uitgangspunten van het concept groene dorpenplan en het plan dan vrijgeven voor inspraak. Wie wenst daarover het woord te voeren? Het woord is aan de heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Concept Groene Dorpenplan. We hebben, dit is en dat staat ook in een stuk, al heel wat plannen de revue zijn gepasseerd afgelopen deze raadsperiode. Onlangs nog het landschapsontwikkelingsplan, we hebben een structuurplan, landschapsontwikkelingsplan, bomenbeleidsplan. Maar goed, u kent het hele rijtje en nu dus het Groene Dorpenplan. Waar de VVD-fractie toch wel erg vraagtekens bij zet. Om een aantal redenen. Eerst inhoudelijk. Er staat gewoon om dit vrij te geven voor inspraak. Nou, dit is gewoon een opsomming, denk ik, van datgene wat onze gemeente rijk is aan groen in de dorpen. Op het eind zie je nog een 1 A4'tje met een visie. Maar het is, ja, onze fractie vindt het eigenlijk geen goed stuk om dit zo de inspraak in te geven. En los daarvan, wat is de toegevoegde waarde van dit stuk? We hebben, zoals gezegd, veel kwaliteiten in onze dorpen qua groen. Dat moeten we ook zeker gaan behouden. Maar om daar een hele nota voor op te tuigen, daar ziet onze fractie de meerwaarde niet van in. Koester datgene wat je hebt. Wanneer je nieuwbouw pleegt, nieuwe woonwijken, et cetera, dan is het denk ik ook goed om de kwaliteit ook in die nieuwe woonwijken in de gaten te houden. En dat vooral door, dat kun je dus meenemen in het bestemmingsplan opnemen. Dus concreet, voorzitter, wij hebben vragen over de toegevoegde waarde van deze notitie, maar ook inhoudelijk. Om het zoals het hier nu voor ligt, om dat ter visie te leggen, daar hebben wij moeite mee.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Brink, gemeente Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de koek. Ja, groene dorpenplan, een concept. Het plan is voor inspraak vrijgegeven, zodat de betrokken burgers erop kunnen reageren. Mijn fractie begrijpt dat ook in het vervolgtraject de burgers nauw bij het uitwerken zullen worden betrokken. En op zich vinden we dat dus wel een goede zaak. Het rapport doorlezende komen we tot de conclusie dat het ambitieniveau op zich nogal hoog ligt. Voorzitter, in de toelichting op het gevraagde besluit staat onder het hoofdstukje financiële consequenties, dubbele punt, geen. Uit het verleden kunnen wij ons nog herinneren dat er bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. En dat onder andere een openbaar groen ook aan de orde kwam. En daar niet onderuit kon. Verschillende ambitieniveaus werden toen naar beneden bijgesteld. En met name om onderhoudskosten naar beneden te stellen. Grasmaaien was bijvoorbeeld goedkoper dan schoffelen. Voorzitter, hoe kijkt u dan aan tegen de kosten van onderhoud van dit plan? Wat voor de nabije toekomst ziet de economische situatie er toch ook niet al te rooskleurig uit? Dus graag daar een antwoord op. En wat mijn fractie ook constateert, voorzitter, dat er in het recente verleden verwachtingen bij burgers zijn gewekt, weliswaar niet in een der kernen, maar die tot op heden ook nog niet zijn waargemaakt ten aanzien van beplanting en vervanging van beplanting en dat soort dingen. En het is ons ook niet duidelijk waar dat nu op vast zit. Dus tot zover onze bijdrage.
Dan de heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Op zichzelf is het plan niet zo heel erg interessant, denk ik. Als wel het feit dat het een goed discussiestuk kan zijn, inderdaad, met de bevolking, om te kijken hoe je dit gaat invullen. En volgens mij is het dat ook. Wat dat betreft heb ik het met heel veel plezier gelezen en ik kan me best voorstellen dat als er geld is, want dat is natuurlijk wel een vraag die terechtgesteld wordt, dat dit wel een heel erg leuk stuk kan zijn om inderdaad met de bevolking te bespreken. Zeker daar waar het gaat om historische zaken, om te kijken naar oude singles en dat soort gevallen. Wat mij eigenlijk opviel aan het stuk was het feit dat de kleine dorpen hier niet in staan. En er wordt dan inderdaad gezegd van daar zijn deeluitwerkingen van. Maar ook in Zuid-Laardenveen bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeld te nemen omdat ik daar toevallig woon, weet ik dat er nog oude wegen door het land heen lopen die vroeger als wandelpaden gebruikt werden, als ruitenpaden gebruikt werden en dat soort dingen, die best inzichtelijk gemaakt kunnen worden. En ik vind dan ook dat als je zo'n plan op tafel legt hier, dat we dan niet praten alleen over Zuid-Laren, Eelde en Fries, maar dat ook zeker de kleine dorpen hierin eigenlijk opgenomen zouden moeten worden, ook in dit plan, omdat het een discussiestuk is. Dank u.
De Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. GroenLinks kan akkoord gaan met de doelstellingen en ambities zoals dat in het plan verwoord wordt. Wij zien het inderdaad als voor een groot deel een goede inventarisatie van alle groene waarden die we in de dorpen hebben. We denken inderdaad dat daarover wel inspraak mogelijk is. Er staan natuurlijk een aantal uitgangspunten geformuleerd waar onze inwoners hun eigen ideeën over kunnen hebben. En ook over de inventarisatie zou men, daar kan men reactie op geven, dat men iets misschien op een andere manier zou benoemen dan het nu in het stuk is gebeurd. Waar GroenLinks nog wel een vraag over heeft is, we willen dit stuk nu voor de inspraak vrijgeven. En tegelijkertijd staat er in de procedure dat we met de inwoners het stuk verder willen uitwerken. En het is ons nog niet helemaal duidelijk hoe die twee gecombineerd gaan worden in de verdere procedure.
De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, voor ons ligt een concept Groene Dorpenplan. U vraagt ons in te stemmen met de uitgangspunten van het concept Groene Dorpenplan en dit plan vrij te geven voor de inspraak. In uw begeleidende brief aan de Raad stelt u dat tijdens een opinierende raadsvergadering van 6 oktober 2009 u duidelijk is geworden dat het opstellen van een groen plan voor de kernen in samenwerking met de bewoners dient te gebeuren. Vervolgens haalt u een paar dingen door elkaar. U stelt namelijk dat het concept Groene Dorpenplan een aantal uitgangspunten verwoordt die bij het opstellen van de visiekaart en het uitvoeringsplan van grote waarde zijn. U heeft wat ons betreft de kaders in het Groene Dorpenplan daarmee al zo strikt gemaakt dat er ons inziens voor burgers nog nauwelijks ruimte is hierin veranderingen aan te brengen. Dit betekent dus dat burgers kennelijk alleen nog inspraak hebben in de voor hun kern vast te stellen visiekaart en uitvoeringsplan. Dit ontneemt vervolgens ook alle mogelijkheden voor maatwerk. Immers, wanneer de kaders al zo strikt geformuleerd zijn, bestaan er nauwelijks nog mogelijkheden om hier in voorkomende gevallen van af te wijken. We hebben het namelijk niet zomaar over een paar uitgangspunten. U heeft maar liefst 24 pagina's nodig om een en ander vast te leggen. En dat daarmee maatwerk per kern vrijwel teniet wordt gedaan, wordt door u zelf op pagina 24 bekrachtigd met de opmerking: het is van groot belang dat voor de verschillende kernen dezelfde uitgangspositie geldt. Dit om op gemeentelijk niveau het verband met bestaand beleid en met toekomstig beleid te kunnen regelen. Wat ons betreft had u kunnen volstaan met het omschrijven van de 5 verschillende soorten groen, zoals u dat op pagina 3 heeft gedaan. Dan had u 1 A4'tje gehad en daarmee gaat u vervolgens met de burgers per kern bekijken hoe hun groen er in de toekomst uit moet komen te zien. Dit is des te meer zinvol omdat een nieuw plan feitelijk helemaal niet nodig is. Immers, voor dit plan zijn het gemeentelijk structuurplan 2006... het landschapsontwikkelingsplan en het bomenbeleid beleidsuitgangspunten geweest. U hoeft dus geen nieuw plan te bedenken. U moet gewoon in overleg met de burgers een uitvoeringsplan voor hun groen vaststellen. Voorzitter, dan het taalgebruik in dit plan. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een citaat op pagina 8. Ik citeer: ook de dorpsranden versterken de uitstraling van de groene long. Evenwichtige overgangen van dorp naar landschap zijn belangrijk. Groenstructuren kunnen daar een bijdrage aan leveren. Dergelijke structuren hoeven niet altijd essentieel te zijn voor het ecologische raamwerk, maar zijn wel onlosmakelijk verbonden met de identiteit van het landschap en met landschappelijke schoonheid en hebben dus een esthetische waarde. Het CDA moet heel eerlijk stellen dat het lezen van dit groene dorpenplan soms de reactie opriep van bla bla bla. Een reactie van wat moeten we hiermee? Vragen die direct opkomen zijn namelijk: wat is de identiteit van het landschap? Wie bepaalt de landschappelijke schoonheid? En wat is esthetische waarde en hoe wordt die vastgesteld? Voorzitter, het CDA heeft grote moeite met dit concept Groene Dorpenplan en heeft daarom dan ook nog de volgende 3 vragen. Wat is het effect wanneer we dit plan achterwege laten? Hebben we niet al genoeg aan het structuurplan, het landschapsontwikkelingsplan en ons bomenbeleidsplan? En ik sluit aan bij Leefbaar Tinalo: waarom alleen een groene dorpenplan voor de grote kernen en niet ook voor de diverse kleinere dorpen? Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Ten slotte, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik aan het betoog van de heer Kremers niets kan toevoegen. Dus ik wil het daarbij laten. Dank u wel.
Kort en krachtig. Dat is het woord aan de heer Assies.
Eerst, wat mij betreft, even in algemene zin, wat voegt dit toe, decreet? Wat hebben we hier aan? We hebben al zoveel plannen. Wij hebben geprobeerd in de inleiding van dit plan aan te geven wat het aanvullende doel is. Het is namelijk zo, als wij bezig gaan met het groen in de kernen, ook de kleine kernen, maar er staat ook duidelijk in dat groen in de kleine kernen is merendeels van particulieren en heeft geen gemeentelijke eigendomspositie. Dus dat bepaalt een beetje hoe we daar tegenaan kijken. Dan is het zo dat de burgers niet weten hoe de gemeente met groen omgaat. Ik heb het ook weer gemerkt in het kader van de discussie van de herstructurering van de flatters. Dat is een handicap. En je moet, denk ik, als je inspraak gaat doen, helder aangeven wat je uitgangspunten zijn. En in mijn visie is het zo dat de raad de uitgangspunten vaststelt. Daarom ligt deze notitie hier. Niet het college, maar de raad geeft aan wat zij als het ware het visiedeel vindt, de kaders waarbinnen de bevolking de ruimte krijgt om haar eigen inkleuring te geven. Zo moet je dat zien. Want tot dusver was het zo dat het college zijn eigen gang ging. Die bepaalde hoe met groen omgegaan werd. En ik kan me nog de tijd herinneren toen ik startte met groenbeheer, dat over het algemeen er weinig inspraak was. Er werd gewoon af en toe wat vervangen en dat was het dan. Er is een andere koers ingezet, omdat mensen aangeven dat het groen om hun woning heen, om een directe leefomgeving, heel essentieel is qua uitstraling en welbevinden in algemene zin. Ook qua mogelijkheden van recreëren, spelen, wandelen. Mensen vinden dat belangrijk. Dus daarom is die notitie voor bedoeld. Niet als het zoveelste structuurplan. U zegt van we hebben die andere al. Nee, die hebben een andere uitgangspositie. Twee hebben een positie in het kader van de ruimtelijke ordening, het structuurplan en het landschapsontwikkelingsplan. Het bomenbeleidsplan is ontwikkeld in het kader van deregulering. En dat klinkt u misschien gek. Maar de bedoeling is dat we uiteindelijk de kapvergunning kunnen afschaffen. Iedereen weet waar die aan toe is, wat waardevol is en waar een stukje ruimte zit. Dat is het idee. Dus preventief aangeven van tevoren waar de gemeente staat, hoe zij met zaken omgaat, zodat de burger van tevoren weet, dit zijn de uitgangspunten, daar kan ik over meepraten en daar wil de gemeente een beschermingsbeleid als het ware in gang zetten. Niets overbodig in mijn idee, gewoon transparant, helder aangeven, waar liggen de uitgangspunten. En ik denk dat het voor de raad ook belangrijk is om dat zelf ook kleuring te bekennen. Want in de burgers in het gesprek te gaan zonder uitgangspunten is vrij lastig.
De heer Stel, VVD.
Ja, voorzitter, wat mij niet helemaal helder is, want we hebben op dit moment bestaand groen. We hebben sober maar degelijk een bepaald cijfer wat we willen realiseren, gerelateerd aan het budget dat beschikbaar is. Is het dan niet zo dat je meer kijkt naar het onderhoud van huidige groen in plaats van versterken en vernieuwen? Want sober en degelijk, daar is een bepaald budget voor. Wil je versterken, daar hebben we ook geen geld voor beschikbaar.
In het budget voor groenbeheer zit het element standaard onderhoud, maar zit ook element vervanging, herstructurering. Zoals de flatters worden uit de lopende begroting betaald. Hetzelfde geldt voor het planten van nieuwe bomen. Vervanging, hè? Als je gaat kijken naar de doorgaande weg van Assen naar iedere punt, hebben we ook bomen vervangen. Dat zit standaard in het budget, omdat je met onderhoud alleen niet let. Je moet af en toe ook vervangen, vernieuwen, grootschalig onderhoud plegen. Ja, dus het onderhoud waar we nu mee bezig zijn in het kader van het bomenbeheer. Hè, op de Brinken in Zuid-Baren zijn we alle bomen als het ware aan het bijsnoeien. Dat zit in het reguliere budget. En dat past dus binnen het plan van sober, maar doelmatig. Matig heeft u zelf het budget voor beschikbaar gesteld. Daar doen we het voor.
De heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Wat u nou zegt is dat als ergens bomen gekapt worden, dat in, laat ik zeggen, het herplanten van bomen, dit soort dingen meegenomen kunnen worden.
We hebben ruimte voor herplanting, we hebben ruimte voor versterking, dat zit in het reguliere budget. En dus ik heb in ten aanzien van het groenbeheer tot dusver ook geen extra middelen gevraagd. Wij doen dat ook enigszins, en dat weet u waarschijnlijk wel, in het kader van compensatieplicht. Ik noem maar even een voorbeeld. Als wij een bepaald gebied opnieuw gaan inrichten, een heel bekend voorbeeld is de ecologische robuuste zone bij Eelderwolde. Daar is voor het rooien van de bomen een compensatieplicht, daar is in geld op gezet. En die middelen zetten we in om ergens anders, als het ware, weer nieuwe aanplan te doen. Dus naast het reguliere budget waar dat in zit, hebben we af en toe extra middelen in het kader van compensatieregeling, die ook in de gemeentelijke verordening is geregeld. Dus Dit plan vraagt niet om extra geld. Dit plan schept in mijn ogen duidelijkheid aan de burgers. Waar kan ik over meepraten? En wij kunnen op basis daarvan ons beschikbare budgetten helder en efficiënt inzetten. Dat heb ik ook proberen duidelijk te maken in het plan. Staat er ook in. Datzelfde geldt voor de kleine dorpen. De kleine dorpen, daar gaan we mee praten. Maar het gemeentelijk openbaar begroen is maar van heel beperkte aard. Wat in kleine dorpen heel erg speelt, zijn als het ware de wegenstructuren, de begeleidende groenstructuren die daarbij koppeld zijn. En die zijn al vastgelegd door uw raad. Is al in uw raad geweest. Dus de buitenomgeving van de kleine dorpen is essentieel in het kader van de gemeentelijke onderhoudsplicht. En maar in de dorpen is er heel veel groen. En ook als je naar de Drenken kijkt, zijn die van boermakkers. En daar ondersteunen wij wel in het kader van een bepaald soort subsidievorm. Maar daar zijn we niet direct primair verantwoordelijk voor. Dus aansluitend, wij proberen op deze manier helderheid te geven. Wat vindt de raad en de gemeente essentieel qua behoud en herstel en ontwikkeling. En de burgers weten op basis daarvan, dan kunnen ze aangeven wat voor hun de accenten zijn en de essentiële vormen in dat geheel. In mijn ogen open, helder en eerlijk en financieel ook haalbaar, omdat we op basis hiervan ook een meerjarenplanning kunnen maken.
De heer Kruijenbrink, Leef Bartinalo.
Even een praktijkgeval in dat geval dan. De kleine dorpen staan hier niet in dit stuk. U zegt dat er een zijdelingse notitie van is.
Nee, er staat in het eerste deel van het verhaal dat de kleine dorpen op zich het middendeel particulier CQ algemeen groen in de buitenruimte is. Dat staat erin.
Oké, maar even dat praktijkgevalletje, want we hebben het bijvoorbeeld over historische paden. Die komen natuurlijk ook in buitendorpen voor. Zoals ik al zei, in Zuid-Laardeveen hebben een paar hele prachtige paden gelopen, waar zelfs nog een paar bomen aanstaan. Maar daar moet dan toch nog wel over te praten zijn om vanuit het dorp te kunnen zeggen van goh, daar zouden wij misschien ook iets mee willen doen, om dat weer te accentueren.
Ik zeg, met alle dorpen gaan we in gesprek. Alleen die kleine dorpen, die behoeven iets minder inventarisatie. Daar kunnen we opener gesprekken in gaan, zo bedoel ik dat te zeggen, dan van de hoofdkern.
De heer Stel, VVD.
Ja, voorzitter, de wethouder geeft aan dat er de ruimte is voor de inwoners om daar nog iets van te vinden en om mee te denken over invulling daarvan. CDA vroeg het ook al, ik heb het ook in mijn bijdrage genoemd en ik proef uit uw beantwoording nog geen duidelijkheid dat er nog ruimte is voor die inwoners om ook iets mee te kunnen sturen. Omdat het vrij beperkt is. Het is ook een, zoals ik al in de eerste termijn aan heb gegeven, een opsomming van datgene wat er is. Veel kwaliteiten, helemaal mee eens. Ik voel nog geen enkele ruimte in dit discussiestuk voor onze inwoners om mee te denken, mee te sturen, om inhoud te geven en uitvoering te geven aan het groen in de kern. Ik zie dat nog niet.
Nee, we geven aan dat de historische structuren, maar die zijn al eerder door de raad vastgesteld, dat die niet ter discussie staan. Daar heeft u als raad al een uitspraak over gedaan. Het begeleidingsgroen langs hoofdroutes heeft u ook al vastgesteld in het bomenstructuurplan. Dus dat staat vast. Het gaat met name over het wijkgroen. Dus dan praat je over het brede groen in een wijk. En dan praat je over het woninggebonden groen, noem ik dan maar even. Het buurtgroen. Daar is discussie en gesprek over. Dat houdt in hoe ga je daarmee om? Wat ga je versterken? Hoe ga je om met het onderhoud? En een voorbeeld daarvan is de discussies die we hadden met de flatters. En het was best lastig van onze kant uit dat we niet altijd helder voor ogen hadden. Hoe kijken wij er tegenaan? Dus je moet van tevoren ook helder aangeven welke functie een bepaald groen heeft. Daar gaat het om. Dat hebben we ook nodig in het kader van het speelruimteplan. Als je gaat kijken naar het wijkgroen, is heel veel wijkgroen bedoeld voor het leven van de burgers in hun eigen wijk. Nou, we gaan straks bezig met het speelruimteplan. Waar ga je speelvoorzieningen creëren? Dat soort zaken.
Voorzitter, nou, mag ik interroberen? De heer Kremers, CDA.
Ja, maar dit vind ik essentieel wat u nu zegt. Want u houdt zelf ook het speelruimteplan aan. We hebben een voorbeeld aan de Gouden Regelaan in Westlaren, waarin de buurt zegt, we hebben daar een speelveld en die willen we graag voor de kinderen bewaren. Dat is groen. Dat is groen waarover de buurt dus zelf zegt, dat willen we graag groen houden. Maar dan krijgt u vervolgens uw andere beleidsnotities waarin staat dat u aan inbreidingslocaties wil doen en dat er dus een huis moet komen. Dan heb ik dus toch echt het gevoel, of de vraag eigenlijk, welke mogelijkheden hebben burgers überhaupt in hun wijk om echt zeggenschap te hebben?
Nou, ik kan u zeggen dat dit voorbeeld een geschikt voorbeeld is om datgene te ondersteunen wat ik net gezegd heb. Het inbreidingsplan hebben we aangehouden in afwachting van de discussie over speelruimteplan en groenplan. Dat is de status op dit moment.
Misschien dat u nu tot een afronding wil komen en beantwoording voor de vragen.
Weet je, vanuit het idee is van het is belangrijk om met mensen te praten over met name hun eigen directe groene omgeving. Zowel een huis, en daar geven wij als gemeente aan dat we daar ook in het kader van Sliepengroen graag een ander beleid voor staan. We merken dat het groen wat aan de woning zit vaak in gebruik is genomen, om wat voor reden dan ook. En we zeggen van ja, we moeten daar ook helderheid over geven, hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Nou, daar is dit plan voor bedoeld. Dus in mijn ogen, helemaal niet vaag, helemaal niet wollig, open kaart spelen met de inwoners. En u als raad, vraag ik, om deze uitgangspunten te ondersteunen, want dat maakt het voor het college mogelijk om helder naar buiten te communiceren. Ik kijk even naar de vragen die ik zou moeten beantwoorden. Ik denk ten aanzien van de vragen van VVD dat ik geprobeerd heb dat zo goed mogelijk te doen. Het ambitieniveau is hoog. Ja, het past dus binnen onze huidige beheerskaders, om het zo te zeggen, ook qua budgetten. Leefbaar heb ik aangegeven ten aanzien van de kleine kernen, dus die zijn niet uit beeld, maar het is op een ander niveau. De inspraak, de opzet is waarschijnlijk dat we per buurt, maar dan moet je nog kijken, CQ, misschien eerst een algemene inspraak beginnen en dan per buurt, dan moeten we nog even uitzoeken hoe we dat het beste aan kunnen pakken. Maar probeer het wel zo interactief mogelijk te doen. En dus u kijkt naar ons een plan, hoe we gaan communiceren, zodat u in het najaar als raad definitief, als het ware, een besluit kunt nemen. Want dat is het voorstel waar die ligt qua tijdsversering. CDA, kaders te strak. Ik denk dat dat best meevalt, want de eerste drie zaken zoals centrumgroen, begeleidersgroen en historisch groen, heeft u als raad al een uitspraak over gedaan. Ja, tenzij u zegt van, hé, dat willen we ter discussie stellen. En het wijkgroen en het buurtgroen, ja, daar geef ik juist aan dat we daar met mensen in gesprek willen. Dus ik denk dat het heel open en transparant is en niet strak ingekaderd. Dat is het, voorzitter.
Dat was het dan voor de eerste termijn. Wie wenst nog in tweede termijn het woord te voeren? Het woord is aan de heer Brink, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk nog geen reactie gekregen op het laatste gedeelte van mijn inleiding in de eerste termijn. De wethouder die geeft met heel veel, een beetje wollig aan van we gaan in gesprek met de burgers en we luisteren naar de burgers. En, maar ik kan me herinneren, ongeveer 3 jaar geleden, bij de dorpenronde wat het college dan af en toe houdt, dat dezelfde wethouder toen op vraag van de burgers van met name Bunnen en Winde geantwoord heeft. Dat was een vraag over de vervanging van de bomen, de wilgen, de dooie wilgen, wanneer die vervangen kunnen worden. En ik kan me herinneren dat toen de wethouder met een royaal gebaar heeft gezegd, oh, dat is geen punt, dat gebeurt zo. Maar het is inmiddels bijna 3 jaar geleden en er is nog niks gebeurd wat dat betreft. Dus ik vraag me dan wel een beetje af in gesprek met de bewoners, maar wat komt daaruit?
En dan de heer Kremers, CDA.
Dat is snel. Antwoord op de derde vraag was heel helder. Waarom de kleine, waarom een groene dorpenplan alleen voor de grote kernen, niet voor de kleine, diverse kleinere dorpen. U zegt, daar wordt wel mee gesproken, alleen we hebben daar weinig gemeentelijk groen. Dat is helder. Ik heb u horen zeggen, en dat doet me echt heel veel deugd, dat de inbreidingsplannen op de lange baan zijn geschoven in afwachting van dit plan en van het speelbeleidsplan. Ik wist het niet, maar het doet me heel goed om te horen dat er dus mogelijkheden zijn voor de bewoners van de Gouden Regelaan om hun speelveldje in stand te houden. En dat brengt me eigenlijk gelijk naar wat u zegt. U benoemt 5 soorten groen. En u stelt van 3 soorten heeft deze raad al beleid geformuleerd. Dus daar hoeven we niet meer over te praten. Ook niet met de burgers, dat is allemaal vastgesteld. Wat we overhouden is dus het buurtgroen en het wijkgroen. Ik zou zeggen, ga met die definitie gewoon naar de burgers toe. Ga wijkbijeenkomsten organiseren en laat dan de burgers aangeven wat zij graag in hun wijk willen hebben. Want de rest is allemaal al geregeld. En dan hoeft u wat mij betreft niet een uitgebreid concept groene dorpenplan te maken. Tot zover.
Woord aan de heer Assies.
Ja, ten aanzien van de hoe dat doorgezaagde bomen in Bundewinde, dat klopt. Dat ik gezegd heb, die gaan zo verdwijnen. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat de afdeling daar wat anders over dacht, want die vonden ze een bepaalde waarde hebben. Dus dat gesprek loopt nog. Ik heb begrepen ook weer ter discussie gekomen bij de schouw. Maar om dan te roepen dat ik heel veel toegezegd heb en niet waarmaak, dit is dan een typisch voorbeeld waar dat klopt. Maar over het algemeen kan ik zeggen dat wij datgene waarmaken wat ik toegezegd heb. Maar ik zal hier dus nog specifiek op terugkomen naar u. Wanneer wij denken deze zaak aan te pakken. En ook de dorpsbelangenvereniging krijgt dat te horen binnenkort in het kader van de schouw.
De heer Brink, gemeentebelang.
Nou ja, de wethouder geeft al een beetje antwoord op de vraag. Maar mijn vraag was, heeft de dorpsbelangenvereniging daar ook al bericht van gehad aan dat het uitgesteld wordt of niet doorgaat? Of...
Ik heb in het overleg wat ik regelmatig heb doorgelangen aangegeven dat er geen voortgang in dit dossier was, heet dat zo mooi. Maar we zullen in het kader van de dorpsschouw aangeven hoe we ermee omgaan. En we zijn met binnen en winden rond geweest. Meer kan ik op dit moment even niet zeggen. Ten aanzien van het CDA. Ja, we hebben natuurlijk even een compleet overzicht gegeven hoe de gemeente omgaat met het dorpsgroen. En ik denk ook dat de burger graag wil weten hoe denkt de gemeente. Wat vindt ze van een bepaalde groeninrichting? En waar kom ik in beeld? En dan zeggen we gaan het even beperken. Als je gaat kijken, het analyse deel is natuurlijk wel vrij uitgebreid. Maar het heeft ook een voorlichtende waarde, om het zo te zeggen. In het kader van communicatie. En het visiedeel is maar 1A4'tje. Dus ik weet niet hoe ik dat korter kan doen.
Voorzitter, mag ik even reageren? Kremers, CDA.
Nou, ik denk dat het CDA het graag andersom had gezien. Want, en dat gebeurt wel vaak. En een beetje logisch is het ook wel. Maar in dit geval had ik liever gehad dat u eerst naar de burgers was gegaan. En had aangegeven, hé, we hebben wijkgroen, we hebben dorpgroen, ziet er zo uit. En hoe zou u nou dat in uw wijk willen hebben? Voordat u zelf als college al met een uitgangspunt en een bijna vastgestelde kaders komt. Want dat geeft bij de bevolking vaak de indruk, ach, het is allemaal al op elkaar gestoofd en ik heb toch niks meer in te brengen.
Tot zover. Gaan we over tot besluitvorming op dit agendapunt. Gevraagd besluit het instemmen met de uitgangspunten van het concept Groene Dorpenplan en het plan vrijgeven voor inspraak. Wie is tegen dit voorstel? Even optellen. VVD.
VVD uit 1, 2, 3, 4, 5.
7, 9,
6, 7,
9,
8.
4, 3, 2, 9. 9 stemmen tegen. En dat zijn 12. Het voorstel aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Dat zijn de stemmen van de VVD, gemeentebelang en het CDA. Daarmee is het voorstel aangenomen. Gaan wij over naar agenda punt 8. Het vaststellen van het gewijzigde algemene plaatselijke verordening, sneller gezegd APV 2010. En het gevraagde besluit vaststellen en de wijzigingsverordening eveneens vaststellen. Een zeer technisch stuk. Wie wenst daarover het woord te voeren? Dat is de heer Kalk. De heer Kruijenbrink, de heer Meermannen. NS. Het woord is aan de heer Kalk. Wij vandaag.
Ja, heel kort, voorzitter. Even een kwestie in eigen zaak. Ik lees op bladzijde 10 onder artikel 243. Het vervoer van plakgereedschap en dergelijke. Artikel 1. Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben. Enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk. Hey. Dit maakt mij mijn werk bij de campagne natuurlijk wel onmogelijk. Dus ik wil toch van graag een antwoord van u hoe u dit probleem oplost.
Nou, als het niet gebruikt wordt, mag het.
Dat was uw bijdrage, meneer Kalk. Ja. Het woord is aan de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, heel kort.
We kunnen op zich wel instemmen met de notitie, dat is het punt niet. Maar wij willen aandringen is, en ook een beetje aandacht willen vestigen, is dat de uitvoerbaarheid. We staan natuurlijk volkomen achter het reduceren van administratieve lasten. Maar wat je vaak ziet is dat er een stuk onduidelijkheid voor terugkomt. Waarvoor moet je nu wel aanvragen? Wat is meldingsplichtig? Wat is vergunningsplichtig? Dus een heel stuk communicatie en duidelijkheid is blijkbaar wel op zijn plaats. Dat is eigenlijk het punt waar ik aandacht voor vragen.
Dank u wel, de heer Kraaienbrink. De heer Patinalo.
Mijn fractie kan hier ook mee instemmen. Ik verwonder me alleen even over het feit van ergens in het stuk staan nog steeds artikelen gereserveerd. Dan ben ik even heel nieuwsgierig naar waarom die gereserveerd zijn. En voor de rest staat er een... Er staan fantastische mooie woorden staan erin. Lex silencio positivo. Ik vond het geweldig. Ik moest het even inderdaad gezegd hebben. Bij deze. Daarin staan ook de artikelen die... Daarin staan een aantal artikelen die er wel en niet voor in aanmerking komen. Nou staan er in het APV natuurlijk veel meer artikelen dan die paar artikelen die wel genoemd zijn, die er voor in aanmerking komen en die er niet voor genoemd worden. Hoe geldt het voor de artikelen die daar überhaupt niet in genoemd worden?
De heer Meerman, GroenLinks.
En dank u wel, voorzitter. Ook een paar kleine puntjes. Met de meeste punten zijn we akkoord. We hebben alleen moeite om de vergunning voor verkoop van vuurwerk te schrappen. We denken dat je dat als gemeente in eigen hand moet houden. Hoeveel verkooppunten en waar. Verkoop van vuurwerk heeft zijn effecten. En drukte en lawaai. Bij het verlenen van zo'n vergunning kunnen we daar rekening mee houden. En dat is dan ook de reden dat wij denken dat je dit moet aanhouden. Een tweede punt gaat over de kapvergunning. In het tekst wordt aangegeven dat deze nu nog ongewijzigd is. Het wachten is op een bomenlijst met monumentale bomen en dat deze lijst in ontwikkeling is. Maar in de verordening kom je in bepaalde aspecten kom je dat al tegen. Bijvoorbeeld in artikel 4.11. Daar wordt vermeld dat een kapvergunning niet nodig is als het hout op strand niet als monumentaal boom is aangewezen. Nou, op zich is dat vreemd. Als de lijst er niet is, moet je het ook nog niet in de verordening opnemen. Dat was het.
Mevrouw van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA kan op zich wel instemmen met het voorstel. We zijn blij dat de paarse krokodil op de valreep van dit college nog gestalte krijgt. Wel zijn wij nog bezig geweest naar de toekomst toe. Stel dat er binnenkort nog eens een buitengewoon opsporingsambtenaar wordt aangesteld. En daartoe vroegen wij ons af, zijn de teksten in de APV ten aanzien van overlast gekoppeld aan de teksten van de feitcodes op basis waarvan een strafbeschikking door een buitengewoon opsporingsambtenaar kan worden uitgereikt? Gaat u daar alvast naar kijken of dat overeenstemt met elkaar? Dan hoeft u niet weer. En verder stelt u dat er geen financiële gevolgen zijn, maar als er minder vergunningen worden afgegeven, worden er minder leesjes ontvangen. Hoe wordt dit opgevangen, vroegen wij ons af. En ja, als er minder werk is, kan het door minder personeel worden gedaan. Als CDA zouden wij dit toch wel meer inzichtelijk willen zien. Dank u wel, voorzitter.
Ten slotte de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. Met deze regulering op zichzelf ben ik erg content. Een prima zaak. Alleen, ik wil graag van u weten hoe u dit verhaal nu gaat communiceren naar mensen of instellingen die gewend zijn voor een aantal zaken vergunning te vragen. Reclamevergunning, collectevergunning. En dat hoeft ineens niet meer. Hoe gaat u dat communiceren? Daar ben ik erg benieuwd naar. En ik heb ook wat moeite met het opheffen van de ventvergunning. Want je kunt toch niet zomaar iedereen het recht geven om huis aan huis te gaan verkopen. Dat lijkt me nog een beetje te veel van het goede gevraagd. En dan bij 18 gaat het over standplaatsen. Daar zou ik eigenlijk graag een toelichting willen hebben over de standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd. Want onbepaald duurt maar wel erg lang. Dank u wel.
U staat mij wellicht toe gezien een aantal vragen die toch wat technisch van aard zijn, dat ik even rugspraak hou met ambtelijke ondersteuning. U zag mij net al een keer vragen kijken. Ik stel voor, het is nu 8:45, de vergadering even voor een kleine 10 minuten te schorsen. voor u de mogelijkheid een sanitaire stop of een korte rookpauze in te lassen. Tot 8:55.
goed, ik heropen de vergadering. Ik zal proberen om een kort bestek antwoord te geven op deze vragen. Maar in eerste plaats, we hebben hier te maken met inderdaad een finaal stuk aan het eind van de collegeperiode. Dat was toch een van de uitgangspunten voor deze periode om met name de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verlichten. Om daar dor hout weg te kappen, maar wel degelijk iets aan te brengen wat van betekenis is. En als ik dan mag verwijzen naar de oude APV, waar sprake is van een document van 160 pagina's. En hier ligt nu een APV voor, met even op mijn hoofd gezegd, 35 pagina's. Dan is dat nog slechts 20% van datgene wat we hadden. En daarbij is ook de leesbaarheid van het verhaal aanzienlijk toegenomen. De heer Kalk. 243, het vervoer van plakgereedschap, et cetera, et cetera. Artikel 2 geeft daarbij aan dat het verbod niet van toepassing is indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handeling als verboden in artikel 242. Dus ik verwijs naar artikel 242. En dat houdt dus in, als kalk niet plat, dan kan hij zijn gang gaan. Ja? Overigens, het zou ook een reden kunnen zijn om niet mee te doen aan de campagneactiviteiten. Dat is soms heel verfrissend, kan ik je vertellen.
Ik heb het vanmiddag de les bij de dag geworden.
Ja. Goed, dan in zijn algemeenheid. De communicatie. Communicatie is uiteraard een heel belangrijke zaak. Wij praten er nu over. Het is een zeer technisch verhaal. Want als je al die artikelen wil doornemen en je wilt het dan ook nog helder maken naar onze burgers en bedrijven toe, dan hebben we daar nog best wat te doen. Het is onze insteek om en via de gemeentepagina en ook via de website heel duidelijk aan te geven wat is er nu nieuw, wat hoeft niet meer aangevraagd te worden, wat kan gemeld worden, waar heeft u een vrijstelling voor, en ook via de website, daar waar voorheen de burgers en de bedrijven er naartoe gingen om die vergunning digitaal aan te vragen, wordt direct een melding gemaakt als er sprake is van een vrijstelling of als er sprake is van een melding. Wij zullen dat op zo kort mogelijk termijn gaan inzetten en dat proberen ook heel duidelijk te communiceren. Dan het gereserveerd zijn van een aantal artikelen. Wij hebben de modelverordening van de VNG gevolgd. En dat betekent dat daar een aantal onderwerpen in benoemd zijn die wij in onze APV niet meer gaan gebruiken. We hebben echter wel gemeend om te moeten aangeven wat er in de oude situatie, maar ook in de nieuwe situatie, stond in die APV. En waar we in voorkomend geval dat we in de toekomst weer willen gaan wijzigen, dan gaan we toch weer regelgeving toepassen, het kunnen positioneren in de APV. Dus puur het volgen van de modelverordening. Dan de Lex Silentio Positivo. Ik was ook blij dat ik het de eerste keer zonder problemen uitsprak. Voor een aantal artikelen is gezegd, daarvoor geldt het nadrukkelijk wel. En er zijn ook een aantal artikelen, daarvoor geldt het uitdrukkelijk niet. En daarin hebben wij puur de zogenaamde dienstenrichtlijn gevolgd, waarvoor het bepaald is. Daarvoor moet u het in ieder geval nu op dit moment wel geregeld hebben. En waarvoor moet u het niet regelen? En alle overige artikelen gaan in de toekomst nog volgens de meetlat van de Lex Silentio Positivo behandeld worden. Maar daar zijn nog geen voorschriften voor en we wachten dus af tot we daar in de toekomst nadere invulling voor kunnen geven.
En in afwachting daarvan, wat doen we met die artikelen mocht nu in de tussentijd, laat ik zeggen, ambtelijk niet op tijd gereageerd worden?
Wij hebben een uitspraak gedaan over daar voor welke artikelen het wel degelijk geldt en welke artikelen het niet geldt. En daar houden we ons aan. En voor het overige moeten we natuurlijk normaal voldoen aan de normen die wij voor onszelf gelden. Maar dat betekent niet dat voor die artikelen, als we te laat zijn, dat dan automatisch er een vergunning verleend wordt. Dat is niet het geval. Dus die regelgeving voor Lex Silentio Positivo is daarop nog niet van toepassing. Dan vuurwerk. De belangrijkste graadmeter voor vuurwerk is het vuurwerkbesluit. Daarin is nadrukkelijk geregeld waaraan verkooppunten moeten voldoen. En ik kan u verzekeren dat het op dit moment niet eenvoudig is om een nieuw verkooppunt te openen. Met alle financiële consequenties die dat heeft. Als er nu een ondernemer komt die graag vuurwerk wil gaan verkopen, is dat wat ons betreft geen probleem als die maar voldoet aan alle richtlijnen. En daar gelden dus afstanden, daar gelden hele strenge regels met betrekking tot opslag. En daar zullen we dan ook de norm leggen. En bovendien geldt natuurlijk ook nog de regels voor openbare orde en veiligheid. En als dat in gevaar komt, dan hebben we daar ook een instrument om het te hanteren. Maar gezien het feit dat wij al jarenlang met een bestand met vuurwerkoutlets te maken hebben, leek het ons verstandig om deze regelgeving in ieder geval te schrappen en gewoon op basis van het vuurwerkbesluit verder te gaan. Dan de kapvergunning. In de kapvergunning is, zo heb ik me net nog laten vertellen, helemaal niets veranderd. Dat is nog volgens staand beleid, volgens de oude APV. En ik heb mij laten vertellen dat bullet 3, waar u net naar verwees, te maken heeft met een uitzondering op bullet 1. En dan moet ik natuurlijk even wat toelichten. Bullet 1, daar staat in dat als een tuin kleiner is dan 1000 vierkante meter, dan mag je kappen. En bullet 3 zegt dat dat niet mag als er sprake is van monumentale bomen. Maar het is staand beleid. We hebben daar dus niets in veranderd. Dan het verhaal, de vraag rondom boa's. Voor wat betreft boa's is er ook geen aanpassing in de APV. Dat wil zeggen dat de feitcodes die gehanteerd zullen worden bij overtredingen gebaseerd zijn op deze APV. Dus de APV is leidend en de foutcodes die wij gaan hanteren, of de feitcodes, die zijn gebaseerd op de APV. Financiële gevolgen. Ja, die zijn nog wat moeilijk in kaart te brengen. Er worden minder vergunningen verstrekt. Dat betekent dat er minder inkomsten zijn. Maar ik kan u verzekeren dat de inkomsten voor vergunningen, de kapvergunning is dan even nog niet van toepassing, maar als je een boom wil rooien, dan kost dat 13,10 euro aan vergunningskosten, aan legers. Dat staat niet in verhouding tot de ambtelijke inspanning die je moet plegen. Dus daar zal ongetwijfeld ergens een verband in zitten tussen lagere inkomsten en lagere inzet van personeel. Maar ik kan dat niet in kaart brengen. Ik vind ook niet dat dat nu op dit moment per se leidend moet zijn. Het zou zo moeten zijn dat het uitgangspunt is dat wij met een APV gaan werken die aanzienlijk vereenvoudigd is, die leesbaarder is en die voor de burgers en bedrijven een veel betere ingang biedt. Dat moet ons doel zijn en daar zijn we ook van uitgegaan. Dan de ventvergunning. De ChristenUnie vroeg daarnaar. Ja, die is geschrapt om de eenvoudige reden. Op het moment dat je constateert dat je al jarenlang elke vergunning die aangevraagd wordt ook verleent, dan moet je je achter de oren krabbelen, is dit nog wel een zinvol instrument? En wij hebben gemeend dat dat niet zinvol is. Als je toch altijd die vergunning verleent, laat het dan maar doorlopen. En daar waar er in de toekomst, verwacht het niet, beeldgroei gaat ontstaan, hebben we altijd het instrument wat we weer van stal kunnen halen. Liever niet, maar dit is gewoon realiteit. En dan tenslotte onbepaalde tijd die wij voor standplaatsenvergunning willen gaan invoeren, heeft puur te maken met het gemak voor de ondernemer. Tot nu toe moet die ondernemer elk jaar weer die standplaatsvergunning aanvragen. Ook als er, zelfs als er niets gewijzigd is. En wij willen dat juist voorkomen. Maar daar waar er een wijziging gaat plaatsvinden, de situatie wijzigt, dan zal die ondernemer wel weer terug moeten om de vergunning te gaan vernieuwen. Het is niet zo dat het zoiets is tot de dood ons scheidt. Maar daar waar de situatie verandert, zal die ondernemer terug moeten komen om de vergunning aan te passen. Maar daar waar er geen wijziging optreedt, vinden wij het niet zinvol om hem of haar weer opnieuw die vergunning te laten aanvragen. Tot zover.
Mag ik u tot slot nog één vraag stellen? Dat scheelt misschien een tweede ronde voor ons. U waarschuwt ons zelf. Op de laatste pagina staat in de opsomming van artikelen in lid 1 en lid 2 moet de gemeenteraden er wel op letten dat ze de artikelen 2.11 en 4.11 schrappen. Zijn die geschrapt? Maar dan hebben we ons helemaal aan de regels gehouden. 5-5, allerlaatste alinea.
Soms word ik heel snel gesouffleerd.
Ja, ze mag het ook even rustig opzoeken. Een belangrijke zaak.
Mag ik zo meteen afspreken? Het is redelijk technisch dat dat zo meteen even uitgezocht wordt en dat na de vergadering u daar nog even een sluitend antwoord op krijgt. Het is niet helemaal volgens de regels der kunst, maar soms moeten we ook wat kunnen improviseren. De tweede termijn. Wie wenst nog het woord te voeren? Niemand. Kunt u? Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Dank u. Gaan wij over naar agenda punt 10. Opstellen bestemmingsplan perceel Hunzeweg 3 de Groeve. Wie wenst daarover het woord? Niemand. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan wij naar agenda punt 11. Vaststellen bestemmingsplan Norgeweg 207 te Donderen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Niemand. Wie is tegen dit voorstel? Wederom niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan wij naar agenda punt 11a. Bijdrage gemeente aan de wederopbouw Haiti. Ik heb net ook even in het presidium aangegeven dat ik er namens het college behoefte aan heb om even kort de contouren van datgene wat gepasseerd is aan u voor te leggen voordat we aan een eerste termijn beginnen. Ja, ik stel er prijs op om het voorstel even in het juiste perspectief te plaatsen. Op de dag van de inzameling voor Haiti kwam bij ons het punt naar voren. Hoe gaan wij met de inzamelingsactie om? En dat had met name op een gegeven moment wat klemming, omdat in sneltreinvaart er informatie kwam over gemeente X, ik noem geen namen, die een X-bedrag beschikbaar stelde, gemeente Y die een X-bedrag beschikbaar stelde, en als klap op de vuurpijl de provincie die een 500.000 beschikbaar stelde. En dat alles met de wetenschap van de verdubbelaar van minister Koenders. Ook vanuit de ambtelijke organisatie kwam de vraag, wat doet de gemeente? En ook in de ambtelijke organisatie kwam naar voren, wij willen zelf daar ook wat aan doen. Nou, dat heeft bij ons het volgende naar voren gebracht dat wij gezegd hebben, en dat was ook weer op aandragen vanuit de ambtelijke organisatie, dat daar de vraag gesteld werd, kan er geen collectebus bij de personeelskantine geplaatst worden? En toen dat bekend was, dat wij zeiden, ja dat kan, toen was er direct ook de vraag van de gemeentewerf, van als het dan binnen het gemeentehuis gebeurt, kunnen we dan ook zo'n collectebus op de gemeentewerf krijgen? En de vraag die daarbij kwam, is van ja, dat willen we dan enkele dagen laten staan, maar hoe kun je dan als gemeente, hoe kunnen wij omgaan met die verdubbelaar van minister Koenders? Want dat gold alleen op die ene dag. Toen hebben wij getaxeerd en ingeschat, dat zal een bijdrage zijn die door vanuit de ambtelijke organisatie gedoneerd gaat worden. En dat nemen wij, die verdubbelaar, nemen wij als college voor onze rekening. Dat gaat gewoon van het collegebudget, onze representatie en reiskostenbudget af. En ik kan u meedelen naar de telling van vandaag, dat die twee bussen een inhoud hadden van €86,97. En dat bedrag wordt dus door het college verdubbeld. Dat is deel 1. Deel 2 is, maar dat was dus op nadrukkelijke wens van de ambtelijke organisatie. Deel 2 was, hoe staan wij nou als college ten opzichte van een donatie aan oftewel Giro 555, oftewel aan het gemeentelijk wederopbouwprogramma van de VNG. En wij hebben toen unaniem geconstateerd, dat is niet aan het college. Dat is aan de raad. De raad beslist daarover. En moeten wij dan daar dus ook in sneltreinvaart medewerking aan verlenen vanuit het college, in de wetenschap dat die raad daarover zeggenschap heeft, meer dan zeggenschap heeft. En hoe moeten we dan omgaan met wederom die verdubbelaar van minister Koenders? We hebben toen geoordeeld, een zuivere besluitvorming is belangrijker als dat wij op haren en snaren een bedrag gaan overmaken naar Giro 555, daar waar wij ook de insteek hadden. Wij vinden eigenlijk dat gemeentelijk opbouwprogramma misschien wel net zo belangrijk. Wij willen dat dus heel graag aan u, aan de gemeenteraad, voorleggen. En daarbij kwam de afweging. Hoe wenst u daarmee om te gaan? U heeft vaker aangegeven, als wij besluitvorming willen plegen, dan doen wij dat graag op basis van een voorstel. En dat voorstel hebben wij geformuleerd. En dat voorstel kunt u overnemen. Dat voorstel kunt u afwijzen. Dat voorstel kunt u amenderen. Wat voor richting kies je daar dan in dat voorstel? Wij hebben gemeend om dat voorstel in te richten op basis van eerdere besluitvorming in deze raad. En wel op basis van een raadsvergadering van 25 januari 2005. Waarin toen besluitvorming heeft plaatsgevonden rondom de bijdrage aan de tsunami-slachtoffers. En daar was een meerderheid van, ik meen, 14 leden van deze raad voor en 7 leden van de raad tegen. En 2 leden waren niet aanwezig. En op basis daarvan hebben wij de insteek gekozen voor dit voorstel aan u om op dezelfde wijze als met de tsunami-ramp dit bedrag van €32.000 beschikbaar te stellen. En dat leggen wij dus vanavond aan u ter besluitvorming voor. Tot zover. Wie wenst het woord te voeren? Gemeentebelang. Ik geef het woord aan de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik moet u zeggen dat de ChristenUnie dit best een moeilijk onderwerp vindt. In de eerste plaats doordat er pas natuurlijk een geweldige inzamelingactie geweest is, waaraan naar mijn overtuiging ook heel veel inwoners van onze gemeente hebben deelgenomen. Dat is het eerste. Dan komt natuurlijk de vraag boven, behoort het dan tot de taak van de gemeente? Je kunt nooit zeggen, er is genoeg ingezameld, dat is onzin, maar is dat een taak voor de gemeente? Ik moet zeggen dat de eerste reactie bij ons was, nee, dat is eigenlijk geen taak voor de gemeente. En als u hier voorgesteld zou hebben dat een eventueel bedrag dat gefroteerd kan worden naar 555 zou gaan, dan zouden we zonder meer geadviseerd hebben aan de raad om het niet te doen. Nogmaals, er is nooit geld genoeg. Die wetenschap hebben wij uiteraard ook. Alleen nu komt er eigenlijk een ander voorstel. Richting afkomstig van de VNG met een andere bestemming. En nou ja, kijk voorzitter, dan zeg ik, zegt ChristenUnie, als we dat kunnen realiseren is dat best wel mooi. Dan is het wat verleidelijk om te vragen, ja, kunt u ons ook garanderen dat het zo gaat gebeuren? Want dan ga je gelijk vraagtekens zetten en twijfel zaaien. Nou, dat doe ik dan maar niet, want het is natuurlijk een hele moeilijke weg om te gaan. En ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om ingang te vinden daar in Haiti. Aan de andere kant wordt hier in het voorstel ook gesproken over ervaringen, over Canadese gemeenten die daar ingangen hebben vanuit Franstalige Quebec. Dat heeft ons wat aan het twijfelen gebracht. En eigenlijk wel zover dat wij zeggen, ja, er zijn dingen die wat bezwaren, dus is het wel een gemeentelijke taak. Aan de andere kant, we zijn millenniumgemeente en ik denk niet dat we ons moeten laten bepalen door die €50.000. Normaliter wel, maar dit is geen normale omstandigheid. Tinalum is een rijke gemeente, is niet te ontkennen. Nee, ondanks alles dat we toch ook wat zorgen hebben, maar we zijn een rijke gemeente. Voor noodhulp lijkt geld voldoende beschikbaar te zijn. Ja, dat zal wel.
En lokale initiatieven hebben zich eigenlijk niet gemeld. En daar ben ik ook maar blij om, voorzitter. Want dan wordt het allemaal nog wat ondoorzichtiger, denk ik. Nou, ik zal u dan direct maar de standpunt van de ChristenUnie meedelen. Na rijberaad hebben wij gezegd dat wij niet de moed hebben om tegen dit plan te stemmen. Dus we zullen voorstemmen. Ik wil u wel vragen te bewerkstelligen bij de VNG dat er op enig moment, het zal heel lang duren, toch iets van een terugkoppeling komt. Zodat we toch wat zicht krijgen wat er echt met het geld gebeurd is. En dan realiseren we ons ook dat het kleine beetje van Tinaro op het geheel een terugpotje in de begroeiende plaat. Maar toch, ik dank u wel.
Dank u. Het woord is aan de heer Kremers, CDA.
Voorzitter, dit is ook binnen de CDA-fractie niet een item geweest wat zo eventjes aan de kant werd geschoven en akkoord. Klaar is, Kees. En eigenlijk hebben wij ongeveer in de fractie dezelfde afwegingen gehad als zoals die vandaag ook in de krant stond in Dagblad van het Noorden, die door de VVD naar voren werden gebracht. En ja, waar we elke keer weer op uitkwamen was van ja, maar we zijn zo verschrikkelijk rijk in deze gemeente. En wat is nu 32.000 euro op een omzet van 80 miljoen zoals we dat in deze gemeente kennen. Dus we hebben na rijberaad ons christelijk hart laten spreken en gezegd van wij kunnen die 32.000 wel missen. Maar gelijktijdig vinden we ook dat je niet elke keer dit soort voorstellen moet gaan krijgen kort na een ramp waarbij je dus te maken hebt met beoordeling op basis van emoties. En allicht zal het niet dit college zijn, maar we willen dan toch graag het volgende college vragen om zo snel mogelijk met een beleid te komen hoe je toekomstgericht met dit soort situaties om kunt gaan, waarbij je dan als raad even zonder emoties daarover kunt praten. En ik denk dat je op die manier de angel eruit haalt en dat je duidelijk kunt afspreken voor de toekomst hoe we omgaan met de rampen in andere landen. Dan nog een ander ding, als deze raad straks in meerderheid mogelijk akkoord gaat met 32.000 euro, dan moet er nog een begrotingswijziging plaatsvinden.
De heer Hogeboom, nog even als reactie op de heer Kremers.
Ja, ik wil graag even een interruptie op wat de heer Kremers zei. Hoe stelt hij zich er beleidmaker voor? Ik zie niet in hoe je op zulke zaken als waar we nu over spreken beleid kan formuleren.
De heer Kremers.
Ja, ik wil wel een voorzet geven. Helaas moet ik zeggen, zullen er periodiek rampen in de wereld plaatsvinden. We hebben dat gezien in 2005 met het tsunami. We zien dat nu weer met een behoorlijke zware aardbeving in Haiti. Als je elke keer de discussie krijgt om landelijk inzamelingsacties te gaan voeren, die dan vervolgens door de overheid verdubbeld gaan worden en dergelijke, dan krijg je elke keer weer de discussie dus van gaan we wel of niet bijdragen. Dat kun je voorkomen door bijvoorbeeld te zeggen, wanneer er landelijke acties komen die door de overheid worden verdubbeld, komen wij niet meer met voorstellen als gemeente. Komen die er landelijk niet, ik geef gewoon maar een voorbeeld, komen die er landelijk niet, dan zou je als gemeente kunnen zeggen van hé, we trekken per saldo zoveel uit voor dit soort rampen. Dus daar kun je beleid op ontwikkelen, maar dat doe ik dan liever op het moment dat er geen ramp is. En je daar, ja, klinkt misschien een beetje raar, wat zakelijk op kunt redeneren, dan nu, wanneer er nog emoties bij komen kijken.
Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Tinalo is een millenniumgemeente en dat moet geen loze kreet zijn. Als ons gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan Haiti, een land dat, zoals we allemaal weten, gigantisch in puin ligt en waar onvoorstelbaar veel mensen zijn omgekomen, dan geven we gewoon aan zo'n oproep gehoor. Is dat een taak van de gemeente? Nee, misschien is dat geen kerntaak. Vooral die individuen, bedrijven en instellingen die geld geven aan Haiti, is het ook geen kerntaak. Niemand heeft die taak. Nee, het is een taak voor ons allemaal, over de hele wereld en ook voor organisaties en bedrijven. En nu gaat, bij de tsunami hebben we dat ook gedaan, en nu gaat het weer om een extreme ramp, en dan doen we het uiteraard weer.
Dank u wel. Voor de heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Zes Sinterklaassen zijn over de dam.
Dat is geen domme opmerking. Ik maak 50 euro over van mijn eigen geld. Dat is een bewuste keuze om die mensen daar te helpen. Vervolgens doet de overheid daar 50 euro bij. Mijn geld. Nogmaals, mijn geld moet ik zeggen. Ik denk dat de overheid momenteel met een gat zit van, ik denk ongeveer 30 miljoen. 30 miljoen wat betreft dit ding. Uiteindelijk is dat belastinggeld. Dat gat moet gedicht worden. En dat gat gaan wij weer betalen van onze belasting. Sinterklaaspolitiek. Hetzelfde gebeurt bij de provincie. Daar slaan ze ook een gat in hun begroting. Uiteindelijk moet dat weer opgebracht worden. De opcenten moeten omhoog. Ergens moet het geld vandaan komen. Mijn geld. Vanavond hier in de raad gaan we hetzelfde bepalen. 1 euro per gezin. Naar de slachtoffers, al daar, dus ongeveer 32.000 euro. Uiteindelijk valt er een gat in de begroting. Dat gat wordt groter en groter en groter. En ongemerkt gaan we ook die 32.000 euro opnieuw betalen. Mijn geld. Geld van de burgers in Tinalo die geen vrije keus hebben of ze dit geld nu wel of niet over gaan maken. Het wordt uit de zak. Mag ik even de discussie afmaken en daar mag er wat mij betreft ingegrepen worden. Uiteindelijk is het de burger die betaalt. En die betaalt meer dan wat hij in eerste instantie overgemaakt heeft. Want we zijn met 50 euro begonnen en er komt nu 52 euro uit mijn eigen portemonnee weer bij. Ik denk dat het fout is. Maar zoals u aan het begin al zei, je hebt verschillende manieren om tegen het probleem aan te kijken. Amenderen was er één van. Wij hebben een amendement voorbereid. Ik zal hem voorlezen. De Raad van Tinalo in vergadering bijeen op 2 februari 2010 ter behandeling van agenda punt 11a betreffende een substantiële bijdrage aan aardbevingsslachtoffers in Haiti, constaterende dat de Raad zich altijd als een sociale raad presenteert. Dit college zich altijd als een sociaal college presenteert. Het college in Algullebui is richting de hulpbehoevende medemens en hiervoor een budget beschikbaar stelt van 32.000 euro. Overwegende dat men het ijzer moet smeden als het heet is, in slechte tijden er eerst richting inwoners van Tinalo gekeken moet worden en deze doorgaans namelijk ook een deel van de schatkist van Tinalo vullen, concludeert dat. Het logisch is, als men aan andere hulpbehoevende mensen buiten de gemeente geld doneert, men zeker aan de eigen inwoners ook dient te denken. Spreekt uit dat het beschikbaar gestelde budget van 32.000 euro als volgt wordt verdeeld. 30.000 euro voor hulp aan Haiti en 2.000 euro als een donatie aan de voedselbank in Rode. Voordat iemand nou gelijk denkt van, kijk, daar heb je ze weer. Wij zeggen dit al jaren. En als deze raad vanavond besluit om zoveel geld aan Haiti te geven, dan denk ik dat het in eerste instantie eens een keer heel slim is om ook eens een keer naar onze eigen bevolking te kijken. En derhalve vind ik een budget van 2000 euro op een budget van 32.000 euro helemaal niet zo raar om aan Rode te doneren, want ook daar komen inwoners uit Tinalo. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend René Kruijbrink en Casper Kloos.
Heer Rietkerk had behoefte aan een reactie.
Ja, mijn reactie was eigenlijk dat welk voorstel hier ook op tafel ligt dat financiële consequenties heeft. Of we nou geld geven aan onderwijs of geld geven om een mensen die een ramp hebben meegemaakt te helpen. Het blijft altijd belastinggeld waarover wij beslissen. En daar kunnen de burgers niet direct over beslissen, maar binnenkort zijn er weer verkiezingen. Dus ze kunnen er wel degelijk over beslissen.
Dan mag ik hierna natuurlijk nog even op reageren en dan wil ik de heer...
Als u dat heel kort wil doen.
Ja, dat kan ik heel kort. De heer Rietkerk geeft hier even een voorbeeld van slachtoffers in het buitenland en ons eigen onderwijs. Ons eigen onderwijs en een aantal zaken worden simpelweg gefinancierd uit belastingen die ook door ons opgebracht worden en komen ten goede aan de gemeenschap in Tinalo. Dit geld vloeit naar iemand buiten de gemeente, naar een ramp. En ik vind dat mensen daar hun eigen zegje over hebben en hun eigen beslissing over nemen.
Dank u wel. Amendement is ingediend en gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Verzoek even te laten vermenigvuldigen en ronddelen. Dan is het woord aan de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, meneer de voorzitter. We hebben het voorstel heel kort bekeken en besproken.
en kan meteen met de deur naar huis vallen. Wij zullen dit voorstel niet steunen. Kan bij u geen verwondering wekken. Gemeentebelangen dringt al jaren aan om zich te richten op de kerntaken. En wij beschouwen dit soort zaken niet als een kerntaak voor onze gemeente. Los van alle verdubbelingszaken die een rol spelen. Dat is ons eerste uitgangspunt en telt gelijk heel zwaar. Daar komt er nog een keer het argument bij dat er sprake is naar onze mening van stapeling van belastinggeld op belastinggeld. De vrije keuze die op een gegeven moment eigenlijk onze inwoners op die manier ook niet meer geboden wordt, wordt ook wel een draag genoemd. Dus we zijn er eigenlijk altijd vrij consequent in geweest, dus de ontsnapping kan hem ook niet echt verbazen, denk ik. Wij zeggen al jaren dat wij een gemeente willen zijn die zich moet richten op zijn kerntaken. En wij beschouwen dit gewoon niet als een kerntaak, kunnen vrij kort in zijn. We hebben nog een advertentie nog een beetje de mening van onze inwoners gepolst. Nou, die steunen ons daarom niet. Ze zijn volledig in de reacties die we binnenkrijgen. Ook als ik op straat word aangesproken, krijg ik dezelfde reactie van men wil dit eigenlijk niet. Tenminste, de mensen die mij aanschieten op mijn werk, hetzelfde beleefs. Dus het kan gewoon heel kort zijn van voor gemeentebelangen dit voorstel, nee. Maar dat was eigenlijk bij u bijvoorbeeld wel bekend, mag ik aannemen. We zijn er altijd heel consequent in geweest en zijn dat nog steeds. En daar hebben we op zich nog geen publiciteit voor nodig om dat via de krant te doen.
Mevrouw Hofstra, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Het college vraagt onze raad vanavond een bedrag van €32.197 beschikbaar te stellen voor hulp aan Haiti. Hulp voor de wederopbouw van een land dat door een zware aardbeving is getroffen. De VVD-fractie is tegen dit voorstel van het college, omdat wij van mening zijn dat het doneren van geld als ontwikkelingshulp een rijkstaak is en geen gemeentelijke taak. Wij hebben hiervoor een ministerie van ontwikkelingssamenwerking.
Interruptie, de heer Van Es, gemeentebelangen.
Ja, dat vind ik wel een grappig standpunt van mevrouw Hofstra. Ik kan wel merken dat de verkiezingen een aantal zijn wat dat betreft. Op het moment dat wij altijd vragen en wijzen op onze kerntaken, dan krijgen we altijd al jarenlang daar totaal geen respons op van eigenlijk niemand in deze raad. Het woord millenniumgemeente is al gevallen. Nou, ook daar hebben wij steeds van gezegd dat wij daar dat niet als een kerntaak zien. En het verbaast me eigenlijk enorm dat het mevrouw Hofstra op dit moment dat op die wijze aanroert, want het was toch onder andere mede. Dit college, of juist dit college die het de stap heeft genomen om millenniumgemeente te zijn, en volgens mij maakt de VVD daar ook wel degelijk deel van uit.
Mevrouw Hofstra, VVD.
Ja, dat is juist. Ik zal eerst even reageren op wat de heer Van Es zegt. Het is juist dat wij mee besloten hebben om millenniumgemeente te zijn. Dat was een punt van discussie in onze fractie, daar kan ik heel duidelijk over zijn. We hebben vanuit die gedachte ook geparticipeerd in de werkgroep Millennium Gemeente. We hebben meegedacht, we hebben meegesproken, we hebben meebesloten. En we hebben afgesproken met elkaar dat het college van ons als raad daarvoor een budget kreeg van €50.000. En dat budget is nu op. En dat heeft mede bepaald dat standpunt wat wij nu innemen. Dus dan zal ik ook even mijn betoog vervolgen. De provincie Drenthe heeft voor ieder van onze inwoners inmiddels ook €1 gedoneerd. Dat is al belastinggeld. De minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft dat bedrag inmiddels verdubbeld. Dat is hier ook al eventjes over tafel gegaan. En dat betekent dat eigenlijk voor de gemeente Tinalo al een bedrag van ruim €64.000 is gedoneerd voor hulp aan Haiti. Daarnaast heeft iedere inwoner van Tinalo de gelegenheid om een eigen bijdrage te doen. Een bijdrage die bij hem of haar past. En meneer de voorzitter, ik hecht er ook waarde aan om te zeggen dat de leden van de VVD-fractie zich ook persoonlijk zeer betrokken voelen bij de slachtoffers van het getroffen gebied. En met onze eigen portemonnee in de hand hebben wij ook een keuze gemaakt die bij ieder van ons past. Maar hier, nu, tijdens deze raadsvergadering zijn wij in functie. En proberen wij gewoon ons werk zo goed mogelijk te doen. We nemen in deze raadzaal besluiten over belastinggeld. Dat is geld van ons allen en geld voor ons allen. En in die functie, als raadsleden, is de VVD-fractie van mening dat dit voorstel van het college niet past in het takenpakket van de gemeente en niet past in het kader dat het college heeft meegekregen van de raad voor haar functie als millenniumgemeente. En vanuit die gedachte Met de portemonnee van de burger in de hand neemt de VVD-fractie wel een zakelijk besluit en laat zich niet leiden door emoties en zeggen wij nee tegen het voorstel van het college.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kalk, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben wat andere insteek. Ik begeef me ook niet zo in de discussie die daarnet is gevoerd over de taken van gemeente of niet. Ik heb enkele dagen geleden op de televisie een uitzending gezien over de geweldige tweedeling in dat land Haiti. En ik zag daar een mevrouw met een winkelwagentje vol spullen. En aan de andere kant zag ik de beelden van de armere mensen in Haiti. En die mevrouw kreeg de vraag gesteld of zij er ook wat aan ging doen. En ze zei van nee. En toen dacht ik, het is eigenlijk een schande dat wij inwoners van al die rijke landen niet in staat zijn, ook voordat er een ramp gebeurt, dat wij korte metten maken met dit soort tweedelingen in landen. Wel nu, er ligt een voorstel van het college om hulp te bieden onder de paraplu van de VNG. Wij zullen dat voorstel steunen. In tijden van rampspoed, en wij denken dan natuurlijk vooral aan de arme mensen, armere mensen, dan kun je altijd kijken naar de ander of redeneringen volgen, maar dan moet je gewoon handelen. En dat willen wij doen. En op grond van die overweging zullen wij het voorstel steunen.
Dank u wel. Ik zal kort even reageren. Eerst maar even op wat kleine dingen van de diverse fracties ingaan. ChristenUnie. Wij hebben het voorstel geformuleerd op basis van het VNG-concept. En u vroeg, is daar een garantie voor te geven? Nee, geen sluitende 100% garantie. Wel is het zo dat we uiteraard heel dicht bij het vuur zitten. Als gemeente, als onderdeel van de VNG. En dat het naar onze smaak ook veel beter controleerbaar is als dat het als noodhulp in de grote hoeveelheid geld meegaat. Uiteraard zullen wij als betrokken gemeente, als het voorstel wordt overgenomen, bij de VNG erop toezien dat er een sluitende evaluatie komt die wij weer bij u zullen neerleggen. Dan CDA. Ja, het is emotie, het is een beoordeling. Ik ben alleen blij dat we in ieder geval nu op dit moment, ruim anderhalf week later, er toch op een wat gedegener manier over kunnen praten. Dat we van gedachten kunnen wisselen. Dat het voorstel aangenomen kan worden of verworpen kan worden. En dat is een, zoals wij dat als college ook getaxeerd hebben, een betere insteek. Als dat we, en ik had laatst een conferentie, het heette de waan van de dag. Ik vind niet dat je dat op dit onderwerp van toepassing mag laten zijn. Maar we hebben wat afstand genomen. We hebben als college gezegd, wij laten dat met naar alle ruimte naar de raad toe om daar die beslissing te nemen. Ik ben het ook niet eens met datgene wat Leefbaar Tinalo in het amendement zegt. Want niet het college stelt beschikbaar. We hebben juist gemeend om die gemeenteraad in deze duidelijk aan zet te laten zijn. U stelt wel of geen geld beschikbaar. En is het dan de vrije keus voor burgers? Ik kan u volgen. Het is niet direct meer de vrije keus. We gaan niet 32.000 burgers vragen of zij die euro willen doneren. Maar wat is het hoogste orgaan binnen onze democratie, onze lokale democratie, dat is de gemeenteraad. En wij menen dat deze gemeenteraad mans genoeg is om een uitspraak te doen over het wel of niet voteren van geld voor dit doel. Sterker nog, wij leggen het bij u voor. Dat is bij een hele hoop gemeentes niet gebeurd. Dat is bij provincies niet gebeurd. Dat is bij de centrale overheid niet gebeurt. Ik denk dat wij
En dat is niet aan ons, maar dat doen we samen, dat we de koninklijke weg bewandeld hebben en de lokale democratie hier een uitspraak over laten doen. De heer Kruijenbrink.
Dan stel ik voor dat we schrappen dat het college sociaal is.
Ja, ik laat dat voor uw rekening. Wie wenst nog in de tweede termijn het woord te voeren of kunnen wij overgaan tot de besluitvorming?
Kremers.
Twee bijdragers nog, de heer Kremers, CDA.
Ja, en dat is vooral een reactie op het amendement wat is ingediend door Leo Patinalo. Want daarin spreekt in mijn optiek een beetje een soortement van chantage. Zo van,
dat is correct, dat mag u zo best opvatten, dus daar hoeft u verder helemaal niet op in te gaan.
Nou, dat was
onze
wel
stemmen kunnen in dit geval gekocht worden, want wij hebben namelijk wel hoog in het vaandel staan dat er dan, als er over financiën gesproken wordt, dat er ook eens in onze eigen gemeente gekeken wordt.
Ja, helder. Het blijft nog steeds als chantage voelen. En wat ik eigenlijk als tegenvoorstel wil, richting Leefbaar wilde doen, want ik kan me best goed voorstellen hoor, dat u graag wil dat de voedselbank in Rode ook wat geld krijgt. Ik zou zeggen, u zit met z'n drieën in de fractie. 1 maand salaris wat betreft de raadsvergoeding per persoon. En ze hebben nog meer dan 2000 euro als donatie aan de voedselbank die door ons gegeven moet worden. Dus ik zou zo zeggen, ga uw gang.
Ik denk dat we nu de discussie in de richting
dan
sturen.
Dan kunnen we dat denk ik ook op die 32.000 euro hebben. Dan donderen we allemaal even wat geld in een potje hier als raad. En dan hebben we misschien ook 32.000 euro.
Ik zou het erg op prijs stellen als deze discussie met enige waardigheid gevoerd wordt. Ik ontdek nu dat dat niet het geval is. De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, heel kort nog. Ik heb in de eerste termijn al aangegeven dat we dit voorstel niet zo zullen steunen. Dat geldt ook voor het amendement, dat vanzelfsprekend, wat dat is logisch lijkt me. We hebben daar een heel simpele keuze in. We beschouwen het niet als een kerntaak. Wij vinden dat onze gemeente zich moet richten op die zaken die onze inwoners direct in hun eigen leefomgeving raken. En daar valt dit niet onder, naar onze mening.
Dank u wel. Gaan wij over tot besluitvorming op agenda punt 11a, de bijdrage van de gemeente aan de wederopbouw Haiti. Ik breng allereerst in stemming het amendement van Leefbaar Tinalo. U heeft allemaal het exemplaar gekregen. Wie is voor dit amendement? Dat betekent dat het amendement daarmee verworpen is met de stem van 2 leden van Leefbaar Tinalo voor. Al dus. Gaan we over tot de besluitvorming op het gevraagde besluit. Wie is tegen dit voorstel? Dan constateer ik dat met de stem van 2 leden Leefbaar Tinalo, 4 leden VVD en 2 leden gemeentebelang. 3, sorry, excuus. Dat zijn totaal 9 leden van deze raad die tegen het voorstel zijn. En dat betekent met de aanwezige leden 21 dat er 14 leden voor het voorstel. Sorry, ik ben blij dat je naast me zit, Jan. Dat het voorstel is aangenomen. Al dus besloten. Dan gaan wij over. Even een antwoord nog in de richting van de ChristenUnie. Dit betekent dus impliciet dat daarmee een begrotingswijziging op de begroting 2010 is aangenomen. Want in het besluit is aangekondigd dat het bedrag ten laste gebracht wordt van de post onvoorzien incidenteel 2010.
Daar heb ik niet over gesproken, dat was CDA.
Oh, sorry. Daarmee akkoord voor wat betreft de afwikkeling van de financiële component. Dan gaan wij naar agenda punt 12, informatie uit college namens college. De heer Prins, PvdA.
Ja, dank u wel. We hebben afgelopen week weer in de pers kunnen vernemen dat het college had besloten om over te gaan tot achterafscheiding van het plastic. Ongeveer een jaar geleden hebben we dat toen ook uit de krant moeten vernemen. Toen heb ik een brief geschreven en de volgende dag had ik daar al antwoorden op. Nou, zo snel kon dat haast niet. Dus ik heb die eerste raadsvergadering daarna ook de wethouder en het college om opheldering gevraagd. En hem ook gevraagd of dit voorstel over voor- of nascheiding van plastic nog in de raad zou komen. En dat is mij toegezegd. Alleen nu staat er bij punt 12, afdeling gemeentewerken, afvalbeheer, overeenkomst, plastic verpakkingen en elektronische apparatuur. En bij navraag zou het niet meer in de raad worden behandeld, maar zou dit het besluit zijn, een bevestiging van het besluit. En ik wil daarom ook de raad en het presidium verzoeken om een van de eerstkomende vergaderingen dit te agenderen en het college vragen om hun standpunt even, of hun besluit even vast te houden.
Voorzitter, mag ik hier een opmerking over maken?
De heer Pieters, VVD.
Ik denk dat het zinvol is, willen wij ons beter laten voorleggen over deze materie. Ik heb een presentatie gezien van een afvalscheiding die in meerdere noordelijke gemeentes hierop aan. Ik denk dat het een hele interessante voor ons als gemeente daar ook is. Dus ik zou willen voorstellen om Hoekstra regionale milieudiensten doet dat, vragen om voor de raad een presentatie te houden. En dan kunnen we de mogelijkheden zien van scheiden aan de basis.
Nou, daar kan ik helemaal in meegaan. Maar goed, waar het mij om gaat is dat wij als raad een besluit nemen uiteindelijk over voor- of nascheiding en niet door het college. En dat is wat mij ook is toegezegd door de wethouder ergens eind maart vorig jaar.
Ik stel voor dat ik in ieder geval aan de betreffende portefeuillehouder het voorstel van de heer Pieters overbreng. En dat we in het presidium het voorstel van de heer Prins agenderen om het binnenkort in de raad aan de orde te stellen. Het is dan het presidium om dat wel of niet te agenderen. Tot zover.
Maar er mag maar één vraag. Is dan het collegebesluit even opgeschort?
Het collegebesluit is al genomen.
Even ter aanzien van. Het is natuurlijk aan de raad als die een bepaald besluit wil bediscussiëren. Maar formeel is deze materie een collegeverantwoordelijkheid, omdat het een uitvoeringsbesluit is.
Ja, dat klopt. Maar als een wethouder op vragen vorig jaar in de raad aan mij heeft toegezegd dat het raad het mag behandelen, dan verwacht ik dat dat gebeurt.
Laat ik met u afspreken dat ik het morgen in ieder geval bij de portefeuillehouder even aandraag en dat we op hele korte termijn van hem, namens het college, een reactie krijgt. En dan zullen we in het presidium ook bekijken hoe we dit verder gaan afhandelen.
Voorzitter, neemt u dan in dat, ook dat verhaal onze brief mee? Want die ligt er ook nog altijd, hè? Ten aanzien juist van het voorschrijden. En dat, dat duurt nogal een tijd. Maar
ik zal dat, zoals ik net heb toegezegd, bij de betreffende portefeuillehouder onder aandacht brengen.
Voorzitter,
ik ga verder nu op dit moment geen toezeggingen doen.
Ik wil er graag een opmerking maken. Ik denk dat wij hier in deze raad wel beproeven dat er meerderheid is om alle beschikbare informatie tot ons te nemen. Dus ik vraag u toch een toezichting te doen, of de griffier een toezichting richting de raad te doen, om die informatieavond van ons te organiseren. En ik zou u ook wel adviseren om die besluitvorming toch nog even de discussie te stellen.
Maar dat heb ik u net toegezegd. Om die informatieavond te gaan organiseren. Om dat aan de portefeuillehouder te vragen. Dus die toezegging heeft u. Goed, verder nog op dit agendapunt. Agendapunt 13, ingekomen stukken. Agendapunt 14, stuk in de leesmap ter kennisneming, niemand. Agendapunt 15, geen stukken beschikbaar. En dan, voordat ik ga sluiten, deze vergaderingen zijn netjes op tijd, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om onze interim gemeentesecretaris, mevrouw Mariet Nijhuis, bijzonder veel dank te zeggen voor datgene wat zij in de afgelopen maanden vanaf half mei voor deze organisatie gedaan heeft. Zij vertrekt op 15 mei, dat wil zeggen op die dag is 15 februari, op die dag is de heer Jan Vermuijen onze nieuwe gemeentesecretaris en wij nemen eind volgende week afscheid van haar. Nogmaals, ik wil bijzonder veel dank zeggen. Zij heeft bijzonder veel betekend voor de organisatie en zeer zeker ook veel betekend in de zin van samenhang in de ambtelijke organisatie, vertrouwen binnen die ambtelijke organisatie, samenwerking binnen het managementteam. Daar zijn vele belangrijke slagen gemaakt. En we nemen nog afscheid van je, maar ik wil hier in ieder geval ten opzichte van de raad de dank in bijzondere mate in jouw richting uitspreken. Heel
Hartelijk dank. En dan sluit ik nu de vergadering. Ik wens u allen een goede thuisreis. Wees voorzichtig.